Ja, alsnog. Dan gaat dat niet. Dat was vanavond. Goedemorgen, broeders en zusters van de Zuidhoven gemeente en van alle andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vandaag hoopt ons in beide diensten voor te gaan broeder M. Bot uit Wageningen. Herman Keizer is vanmorgen de organist. De collecte is voor de kerk. De deurcollecte is voor het project Herbebossing in Haiti. En de bloemengoed van vandaag gaat naar zuster van Ooyen, de Leeuw van Wenen, Zorgcentrum Vredonk, kamer 28. Dan nu, broeders en zusters, de orde van de morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we psalm 84... de verzen 1 en 2 in de nieuwe berijming. Psalm 84, de verzen 1 en 2 in de nieuwe berijming zingen we na welkom en mededelingen. Dan na het uitspreken van het votum zingen we weer van psalm 84. Dan nu zingen we de verzen 3 en 4. Eveneens in de nieuwe berijming. Psalm 84, de verzen 3 en 4 in de nieuwe berijming zingen we na het uitspreken van het votum. Na de lezing van de wet. Psalm 119. De verzen 17 en 18 weer in de nieuwe berijming. Psalm 119, de verzen 17 en 18 in de nieuwe berijming zingen we na de lezing van de wet. Na het gebed volgt het kinderlied, dat is het bekende lied Wij zullen opstaan en met hem meegaan. Het kinderlied van vandaag, vanmorgen. Dan zingen we na de schriftlezing uit het liedboek Gezang 477. Uit het liedboek Gezang 477 zingen we na de schriftlezing. Dan zingen we na de verkondiging weer uit het liedboek Gezang 305. Uit het liedboek Gezang 305 zingen we na de verkondiging. En dan zingen we tot slot, na de inzameling van de gaven, Psalm 40. Vers 5. Psalm 40, vers 5 zingen we tot slot na de inzameling van de gaven. Dan de schriftlezing, broeders en zusters. Die is vandaag uit Romeinen. Vanmorgen uit Romeinen. Romeinen hoofdstuk 1. De verzen 8 tot en met 17. De schriftlezing van vanmorgen is Romeinen, hoofdstuk 1, de verzen 8 tot en met 17. De tekst voor de verkondiging is niet vermeld hier, kan ik u niet doorgeven. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagmiddag en graag tot vanmiddag hier weer aan de kerktelefoon. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen gemeente, ouderen, jongeren, alle gasten in ons midden, alle luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. Vandaag is in beide diensten student M. Bot uit Wageningen onze voorganger. Volgende week zondag hoopt dominee J. van Spijker uit Hogeveen in beide diensten ons voor te gaan. In de middagdienst van volgende week zal de heilige doop bediend worden aan Tobias Baaiens en Adinda Pichel. Op donderdag 6 oktober werd bij Sjako en Bianca van Blijdeveen Quist een zoon geboren, Johannes. Ze noemen hem Yvonne. En ter voorbereiding op de dienst willen we zingen uit Psalm 84, het eerste en tweede vers uit de Nieuwe Berijming. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Laten we de dienst voortzetten met het zingen van dezelfde psalm, psalm 84, vers 3 en 4. Preek zal het er onder andere over gaan dat Paulus zich niet schaamt voor het evangelie. Nu gaan we zo de wet lezen en in aansluiting daarop zingen we uit psalm 119, waar ook gezongen wordt dat de psalmist zich niet schaamt voor Gods geboden. Ook al zal ik zonder schaamte en vrijuit spreken van Gods geboden. Psalm 119, vers 17 en 18 uit de Nieuwe Berijming, nadat we de wet gelezen hebben. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte dat als volgt samen. Gij zult de Heere uw God lief hebben, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede eraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Voordat we de Bijbel gaan openen, willen we eerst bidden om de leiding van de Heilige Geest, als we straks de Bijbel openen en naar de preek luisteren. Laten we bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel. Wat een zegen dat we vanmorgen hier bij elkaar naar de kerk mochten komen. En wat een zegen dat we mochten toezingen, dat we branden van verlangen om te komen in uw heiligdom. Want wat zou ons hart nog liever wensen dan dat het u ontmoet, die leven zijt en leven doet. Ja, we beleiden het, als we een werkweek achter de rug hebben, dan bent u het alleen op de zondag waar we het leven kunnen vinden. Waar we kracht kunnen vinden, waar we de diepste zin van ons leven ontdekken. En u nodigt ons uit in uw huis. We danken u daarvoor. Voor die genade dat u ons wilt ontvangen. We struikelen nog in zoveel dingen, in zoveel opzichten. Zijn we geen volmaakte mensen en leven we niet volmaakt en verdienen we uw straf. Maar toch nodigt u ons uit en toch zegt u dat we niet bang hoeven te zijn voor u. Maar dat we u in Christus Jezus mogen ontmoeten. U heeft voor ons de weg bereid. U bent tot in het diepste gegaan om voor ons ruimte te maken dat we u mogen ontmoeten. En we danken u daar zeer hartelijk voor. Als we dan zo bij elkaar zijn, pleiten we ook op de belofte dat u zult spreken waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, bij elkaar zijn. Wilt u vanmorgen spreken als we de Bijbel openen? Wilt u mij de kracht geven om te spreken, de gemeente om uw woord te horen bij de preek? Dat we zullen ontdekken dat u inderdaad de God bent die leven zijt en leven doet. Wat we in de kerkdienst kan doen en meemaken, dat kan ons gevoel raken. Dat kan ons verstand begrijpen of raken. Maar het diepste is dat het ons hart raakt. En we beseffen erin onze afhankelijkheid van uw Heilige Geest. In ootmoed vragen we u of u vanmorgen in de dienst wilt zijn en tot ons wilt spreken. Ook tot hen die misschien helemaal niet branden van verlangen om naar de kerk te gaan en met tegenzin in de kerk zitten, omdat het moet of uit gewoonte. Wilt u ook hen laten zien vanmorgen dat uw woord kracht is en het waard is om daarvoor te leven. We bidden u dan of u de duivel geen kans wil geven dat hij ons belet. Misschien ook om in te zitten over zorgen of allerlei vragen waar we volop mee bezig zijn in ons hoofd. Mogen die tot rust komen en mag dan ook vanmorgen de preek daar een antwoord op zijn. Heren, we bidden voor de kinderen die straks naar de zondagsschool gaan. Geeft u hen daar ook een goed samen zijn met elkaar. Zegt u ook de leiding die dat in handen heeft. Geeft u hen liefde voor de kinderen. En een goed uur daar met elkaar. Ook aan kinderen wilt u zich al zo duidelijk laten kennen. Dat is soms ook zo mooi hoe zij al van u houden. Gelukkig is niemand daar ooit te jong voor om met u te leven. Zegt u zo ook het uur van de zondagsschool. Zegt u de mensen die thuis meeluisteren, terwijl ze misschien graag hier in de kerk hadden gezeten, maar vanwege ziekte of ouderdom thuis meeluisteren. Heren, geef hen ook persoonlijk de vertroosting dat u zegen ook ten volle rust op het meeluisteren met de gemeente en ook op die manier meeleven met de gemeente. Geeft u ook een goed onderling contact in de gemeente, zodat ook degenen die niet altijd hun gezicht kunnen laten zien, toch volop deel mogen uitmaken van deze gemeente en met elkaar gemeente mogen zijn. Heren, deze dingen bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Voordat we de Bijbel openen en de kinderen naar de zondagsschool gaan, zingen we eerst het kinderlied. Wij zullen opstaan. We gaan met elkaar lezen uit Romeinen 1, de versen 8 tot en met 17. Daarna wil ik ook nog een kort stukje met u uit 1 Korinthe lezen. Dat had ik niet aangekondigd, maar dat zal ik zo zeggen na het stukje lezen uit Romeinen. En in aansluiting daarop zingen we uit het liedboek voor de kerken, gezang 477, vers 1 en 2. Romeinen 1 vanaf vers 8. Waar Paulus aan de gemeente in Rome schrijft. In de eerste plaats dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, omdat in de gehele wereld van uw geloof gesproken wordt. Want God, die ik met mijn geest dien in het evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige hoe ik onophoudelijk te allen tijden bij mijn gebeden uwe gedenk, biddende of mij eindelijk door de wil van God eens een weg gebaand mogen worden om tot u te komen. Want ik verlang u te zien, om uw enige geestelijke gave mede te delen tot uw versterking. Dat is te zeggen, onder u mede bemoedigd te worden door elkanders geloof, van u zowel als van mij. Doch ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet dat ik dikwijls het voornemen heb opgevat tot u te komen, waarin ik tot nu toe verhinderd ben, om ook onder u enige vrucht te hebben, evenals onder de andere heidenen. Van Grieken en niet-Grieken, van wijzen en onwetenden ben ik een schuldenaar. Vandaar mijn bereidheid om ook u te Rome het evangelie te brengen. Want ik schaam mij het evangelie niet. Want het is een kracht Gods tot behoud, voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En we zullen in de preek stilstaan bij het begin van vers 16, waar Paulus spreekt dat zijn evangelieverkondiging een kracht Gods tot behoud is. En om dat wat concreter te maken, wat bij Paulus nou die kracht van het evangelie is, hoe hij zich dat voorstelt, wil ik met u ook nog een paar versen lezen uit 1 Korinthe 2, het Bijbelboek na Romeinen. Als hij daar de Korinthiërs nog een keer vertelt dat hij niet in wijsheid kwam, maar in alle eenvoud, legt hij dat die gemeente nog eens een keer uit. Van, weten jullie nog hoe ik bij jullie kwam? In hoofdstuk 2, vers 1 tot 5. Ook ben ik, Paulus, toen ik tot u kwam, broeders, niet met schittering van woorden of wijsheid u het getuigenis van God komen brengen. Want ik had niet besloten iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ook kwam ik in zwakheid, met veel vrezen en beven tot u. Mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God. preek gaat het over de kracht van het woord, van het evangelie. En daarom zingen we na het amen van de preek uit lied 305, allebei de versen. Als Heer een woord klinkt met macht. En ook vers 2 over Gods onweerstaanbaar woord dat rusteloos de eeuwen voortdrijft. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De brief van Paulus aan de Romeinen is een pittige brief. Is het u wel eens gelukt om die aan één stuk door zomaar uit te lezen? Ik denk het niet. Hij zit zo volgepakt met grote volzinnen, dat het je soms al kan duizelen na het lezen van één hoofdstuk. Nu leid ik in dit nieuwe seizoen in een gemeente een Bijbelkring over deze brief. En dus hebben we pas stilgestaan bij het eerste hoofdstuk van Romeinen, Romeinen 1. En toen heb ik er besloten om er direct maar een preek over te schrijven. Want ook al duizelde het mij ook na het lezen van maar één hoofdstuk, ook van het lezen van Romeinen 1, toen we daar met elkaar zo mee bezig waren, kwam er toch uiteindelijk een heldere, duidelijke boodschap uit het hoofdstuk naar voren. In het bijzonder uit de versen 16 en 17. Het zijn bekende versen die ook zo belangrijk geweest zijn in het leven van Luther, wat voor hem de omkeer in zijn leven betekende en daarmee ook het begin van de reformatie. Je zou die twee versen, vers 16 en 17, ook de kern van de brief kunnen noemen. In sommige Bijbelvertalingen staat het ook boven die twee versen, boven deze uitgave wel, staat ook boven vers 16 en 17 de kern van de brief. Nou, zou ik met u uitgebreid die twee versen langslopen, dan zijn we nog te lang bezig vanmorgen. Zo compact en vol zitten ook alleen al die twee versen. Daarom sta ik alleen stil bij het begin van vers 16. Bij het eerste zinnetje waar staat: want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud, voor een ieder die gelooft. En ik zal stuk voor stuk dat vers afgaan. Wat dat schamen is, wat die kracht Gods is, wat dat behoud is en wat het betekent dat het door het geloof is. En ik hoop dan dat we met elkaar zullen ontdekken dat die overbekende en klassieke geloofsformulering maar geen stoffige dogmatiek is, die nu zijn tijd wel heeft gehad, maar dat deze nog steeds levend en krachtig is en ook actueel is voor vandaag. Nou, als we dan naar het begin van vers 16 kijken, het eerste wat Paulus zegt, dan is dat meteen een stevige binnenkomer. Ik schaam mij het evangelie niet. Daar zou je al heel de preek bij stil kunnen staan. Want wat is dat herkenbaar? De vraag van het je schamen voor het evangelie. Want op de verjaardag bij de buren begin je toch niet zomaar over het evangelie. En je collega's op het werk, dan hebben zij het op maandagochtend vol enthousiasme over de uitslagen van de eredivisie. Of je studiegenoten zijn nog helemaal vol van een weekendje stappen. En jij? Ja, je bent naar de kerk geweest. Wat moet je daar dan nog verder over zeggen? Ander onderwerp graag. Ik ben dan wel christen, maar soms krijg ik toch dat gevoel van schaamte. Ze vinden het toch maar belachelijk. Hoe kan Paulus dat dan zo dapper zeggen en daar gelijk mee insteken in de Romeinenbrief? Ik schaam mij voor het evangelie niet. Was Paulus' situatie misschien niet gewoon veel makkelijker? Ik dacht dat niet. Want hoeveel spot en vervolging heeft deze man niet moeten doorstaan bij zijn preken van het evangelie? Wat is hij gehaat en naar het leven gestaan? Simpelweg omdat hij zijn mond durfde open te trekken. Omdat hij zich er niet voor schaamde. Hij is er zelfs een keer voor gestenigd. Ze dachten al dat hij dood was. En wat doet Paulus? Hij schudt het stof van zijn mantel, neemt zijn staf en wandelt gewoon door naar de volgende stad om daar weer het evangelie te gaan brengen. En daar liep hij richting zo'n grote stad en van een afstand kon hij het al zien. Aan de horizon de contouren van enorme heidense tempels die daar in het centrum van zo'n stadje stonden. En als hij daar in de stad inkwam, op het marktplein, naast die kolossale grote tempels, nog allerlei andere heiligdommetjes en altaren. Het bruiste er van religie in die steden in die tijd. Maar dan was er nog geen enkele christen in zo'n stad. Maar Paulus, hij schaamde zich niet en ging gewoon naar de synagoge. En anders, gewoon naar het marktplein om daar te vertellen over Jezus. Over het evangelie van Gods Zoon. Paulus, waar haal je die moed vandaan om zo vrijuit uit te komen voor het evangelie? En wat zegt Paulus dan? Ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht van God. Een goddelijke kracht. Het evangelie is kracht. En daarom kan ik er steeds weer tegenaan. Wat bedoelt Paulus dan mee? Dat het evangelie kracht is. Hij duidt daarmee op de Heilige Geest. Die meekwam in het brengen van de evangelieboodschap. Paulus ging ergens spreken. In zo'n volledig heidense stad. En hij merkte het. Er gebeurt ook werkelijk iets als ik die boodschap van Jezus verkondig. Hij bevond zich dan heel duidelijk in het krachtenveld van de Heilige Geest. God zelf was aan het werk, merkte hij, en dat is kracht. En zo kan Paulus het verderop ook in Romeinen, in Romeinen 15 vers 18. Ik preek door woord en daad, door kracht van tekenen en wonderen, door de kracht van de Geest, zegt hij daar. Het evangelie ging zelfs evangelie verkondigen, ging zelfs gepaard met wonderen en tekenen. Wanneer hij het evangelie preekte, ging God zelf aan de slag, door de Heilige Geest. En daarom had Paulus die moed om zomaar tegenover ongelovigen over Jezus te beginnen. Niet zijn karakter, niet zijn opleiding, niet de hang van de hoorders naar spiritualiteit was de succesfactor van zijn evangeliseren. Maar het feit dat God zelf in die evangelieverkondiging meekwam. Tjonge, toe maar. Dat is heel wat. Paulus schaamt zich niet voor het evangelie omdat het kracht is. Herkent u, herken jij dat bij jezelf? Dat dat geloven in het evangelie van Christus maar niet het slikken van een theorie is. Maar dat het kracht is, dat de Heilige Geest erin meekomt. Als ik bij mezelf mag beginnen, ben ik geneigd te zeggen dat ik dat soms maar bitter weinig ervaar. Wat is dat maar af en toe in mijn leven? Dat ik echt merk dat het evangelie kracht is. Dat de Heilige Geest erin meekomt. Laat ik het maar gewoon eerlijk zeggen. Dat Paulus zo vrijmoedig, zo vol kan zeggen, het evangelie is een kracht Gods, dat maakt mij ootmoedig. Paulus, waar jij zo vol van bent, dat heb ik maar af en toe. En ik durf mezelf hierin als voorbeeld te geven, omdat ik de indruk heb dat ik niet de enige ben die nog maar zo ten dele uit die kracht van de Heilige Geest leeft. Ik denk dat we allemaal wel hier iets van Paulus kunnen leren. Om ons daar wat in te helpen, is het daarom goed om dus eens wat preciezer te kijken wat die kracht dan precies betekent. Dat Gods woord kracht is. Ik zei het al, het is de Heilige Geest. Maar als we verder eens kijken vanuit het Oude Testament. Hoe komen we daar dan niet tegen dat Gods woord, zoals het hier ook staat, het woord, Gods woord kracht is. Want God zei aan het begin van de Bijbel al, er zij licht en er was licht. En vraag het de Israëlieten maar, hoe God hen met die bekende uitdrukking, een krachtige hand en een sterke arm uit Egypte heeft geleid. En vraag het de oud-testamentische profeten maar. Die wisten dat Gods woord kracht had. Zoals Jesaja in die bekende tekst zegt, dat zoals de regen op de aarde neerdaalt en niet terugkeert naar de hemel voordat het zijn werk gedaan heeft, zo is ook Gods woord. Het doet wat God wil. Maar dat God spreken, dat Gods woord kracht is, kunnen we in het Nieuwe Testament nog het meest centraal en het meest duidelijk zien aan de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat was het grootste machtwoord, de grootste kracht die God uitsprak, waardoor er leven kwam. De Heer Jezus leefde in zwakheid, is in zwakheid gekruisigd en gestorven. Maar God sprak met kracht En Jezus stond op uit de dood. Daarin wordt nog het mooiste duidelijk. Dat het evangelie, dat Gods woord, dat dat kracht bezit. En iets van die kracht van God, die werkte in het Oude en in het Nieuwe Testament, deelt God nu dus mee door de prediking van het evangelie. Doordat Paulus preekte, deelde God die kracht uit. Maar ook nu nog, als vanmorgen het evangelie mag klinken, deelt God die kracht naar ons allen uit. En om het preciezer te zeggen, die kracht die wordt uitgedeeld is een persoonlijke kracht, dat is de Heilige Geest. Door gelovig te luisteren wil God met zijn geest in ons komen inwonen. Dat mogen we in geloof aanvaarden. En die geest komt in het bijzonder mee wanneer Christus gepredikt wordt. Want hij is de inhoud van het evangelie. Oké, dan zijn we dus een stapje verder. De kracht van het evangelie is het de persoonlijke kracht van de Heilige Geest wanneer Jezus Christus gepreekt wordt. Je ervaart het niet altijd, maar door het geloof is dat toch een werkelijkheid. Door gelovig te luisteren komt de Heilige Geest in ons wonen. En als ik daar zo over nadenk, komen er gelukkig ook positieve voorbeelden bij me boven, nadat ik net wat sceptisch begon. Dan zie ik om mij heen in mijn omgeving jongeren die helemaal enthousiast zijn over Jezus en belijdenis willen gaan doen. Dan zie ik zo de Heilige Geest in hen aan het werk, terwijl ze dat zelf nog nauwelijks doorhebben. Of nog iets. Ik hoorde laatst vanaf een zeer pijnlijk ziek en sterfbed een zegevierend getuigenis van een Jezus die sterker is dan de machten van Satan en van dood. En ik hoor berichten van het zendingsveld en van de vervolgde kerk, waardoor ik zeg, halleluja, het evangelie is kracht. En ja, ook in mijn eigen hart merk ik soms hoe het evangelie van Jezus me diep raakt. En dat dat evangelie kracht is, dat de geest daarin meekomt, is des te wonderlijker wanneer je beseft wat dan precies die boodschap van Christus is. Want in de prediking van Paulus staat juist een gekruisigde Christus centraal. We hebben dat net gelezen in 1 Korinthe 2. Wanneer Paulus preekte, zo kunnen we uit dat gedeelte opmaken, stond hij blijkbaar soms te trillen op zijn benen en moest hij misschien wel zoeken naar woorden. En wat hij dan zei, ging over een gekruisigde Christus. En toch, zegt Paulus, zit in die dwaasheid de kracht. Paulus zegt, die kracht van God, die zit verpakt in die kwetsbare, dwaze boodschap van het kruis. Die kracht deel ik niet mee door een prachtig stoer verhaal, maar door die heel kwetsbare boodschap. Nou, dat betekent in de eerste plaats dus dat we nooit boven dat evangelie van Christus, dat evangelie van het kruis, hoeven uit te groeien. Wil jij groeien in het kennen van Jezus' opstandingskracht? Wilt u Jezus' geest tastbaar in uw leven? Verdiep je dan in de lijdende Jezus. Daar vind je dan vanzelf de opstandingskracht. Dus lezen, mediteren in je Bijbel. In het bijzonder de woorden van Jezus en over Jezus. En die overdenken. Je naar hem uitstrekken. Dat blijft de eenvoudige basis van een geestrijk leven. Dan komt de geest van Christus met kracht in je leven en zal hij al het oude nieuw maken. Wees dan met niets minder tevreden in je leven dan dat je leeft uit Gods kracht, door het evangelie van zijn Zoon. Als je je daarvoor schaamt, heb je er blijkbaar nog weinig van begrepen. Dan is geloven blijkbaar nog meer een theorie dan dat het een werkelijkheid is. Denk daar eens over na. En wil je dus ook op je werk, of waar dan ook, of op school merken dat Gods woord kracht is? Stuur dan toch maar aan op dat verhaal over dat dwaze verhaal van een lijdende, zwakke Messias die stierf voor onze zonden. Belachelijk, zeggen de meesten. Je wordt snel smalend aangekeken. Maar overtuig je er toch maar van. Toch wil God juist die dwaze boodschap gebruiken om die bliksem te doen inslaan. In jouw leven, maar ook in het leven van degene waarnaar je getuigt. Jawel, toch is het waar. Door die dwaasheid en zwakte van een kruisboodschap slaat juist die opstandingskracht in. Lees in dat kader gerust nog eens thuis die versen uit 1 Korinthe die voorafgaan aan dat stukje uit 1 Korinthe 2. Het slotgedeelte van 1 Korinthe 1 legt Paulus dat nog eens duidelijk uit, wat dan die dwaasheid van het kruis is en hoe er dan toch de kracht in zit, die de wijsheid van de wereld teniet doet. Mijn kracht, zegt Paulus, wordt in zwakheid volbracht. Reken dus niet op je eigen kracht, maar zie uit naar mijn kracht, zegt God. Durf dus in je getuigen steeds weer heel kwetsbaar te zijn, door niet af te wijken van die klassieke kernen van het geloof. Gods liefde maakte dat zijn zoon stierf voor zondige mensen, ook voor jou. In die boodschap zit kracht verpakt. Een diepere kracht nog dan de kracht die je in de wereld om je heen kunt vinden. Zoals de kracht in goede muziek, in mooie spullen, in seksualiteit. Ik ben ervan overtuigd dat het evangelie nog dieper gaat, en Paulus ook. En daarom ging hij van stad tot stad, omdat hij wist dat Gods kracht al die andere krachten en machten aftroeft, daarbovenuit stijgt. Goed, als we dat dus gezien hebben, dat Paulus zich niet schaamt voor het evangelie omdat het een kracht van God is, wat zegt hij dan vervolgens? Dat het een kracht is tot behoud. Dat is het volgende zinsnede waar ik bij stil wil staan. Die kracht van het evangelie die door de Heilige Geest in je komt wonen, zegt Paulus, wordt je redding, je behoud. Wat bedoelt Paulus daarmee? Dat je door het aannemen van die boodschap behouden wordt. Nou, je moet dit lezen tegen de achtergrond van het Oude Testament en de Joodse eindtijdverwachting. Het Jodendom waarin Paulus is opgegroeid hield zich heel sterk met dat thema bezig. Straks komt God de rechter uit de hemel om de wereld te oordelen. En hoe kan je dan behouden worden? Binnenkort zet God een punt achter de wereldgeschiedenis. En dan worden we, ieder voor zich, voor Gods troon geroepen om verantwoording van ons leven te geven. En wat zal dan het oordeel zijn? Rechtvaardig of goddeloos? Gered of verloren? En zo zocht de Jood in die tijd nadrukkelijk naar zijn behoud. En ook in die heidense, hellenistische wereld van die tijd, waar Paulus doorheen trekt, zocht men in allerlei religies en riten naar heil, naar redding. Er was in die tijd een breed besef van een leven in een sterfelijke wereld, die uiteindelijk alleen maar de dood brengt. Veel ziektes en epidemieën waardoor mensen jong stierven. En dus zocht men koortsachtig naar heil, naar behoud. Bij magische dokters, maar ook in allerlei inwijdingsrieten en cultussen. En in het luisteren naar rondtrekkende predikers die heil verkondigden. Hoe worden we gered uit deze sterfelijke wereld? De vraag van de Jood, maar dus ook van de Griek in die tijd. En op die diepe levensvraag geeft het evangelie ten volle antwoord. Ja, in dit evangelie vind je een kracht tot behoud. Om bij het Joodse, oud-testamentische denken aan te haken, ja, het evangelie van Jezus Christus bevat de kracht om je in het eindoordeel voor God te rechtvaardigen. Het evangelie brengt je behoud. Ja, er is zekerheid te vinden aangaande je eeuwige bestemming. Eens zal een ieder van u, van jou en ik, voor de rechterstoel van God moeten verschijnen. En hoe blijf je daar overeind? Dan is er maar één weg om vrijspraak, het eeuwige leven met God, te krijgen. En die weg wordt gewezen in het evangelie van Jezus Christus. Dat is wat Paulus bedoelt. Maar ja, zou ik misschien zeggen, wie maakt zich tegenwoordig nog druk om zijn behoud? Een boodschap van redding viel in Paulus' tijd dan misschien in toebereide aarde. Maar vandaag de dag is je behoud toch wel het laatste waar een mens zich druk om maakt. De mensen om ons heen, wat zeggen ze? We leven tot we doodgaan. En tot die tijd maken we er wat van. Wat bedoel je, gered worden? Maar is daar alles mee gezegd? Die ongelovigen in je omgeving, kan die er altijd zo laconiek over doen? Heeft niet ook de mens in deze tijd zo zijn vragen? Enerzijds heeft hij alles voor elkaar. Maar anderzijds heeft hij soms ook niet die vraag. Is dit nu later? Zoals Stef Bos het zingt. Is dit nu later? Is dit het dan? Voor hoeveel mensen heeft het leven uiteindelijk toch niet gebracht wat ze hoopten? En hoeveel ongelovigen om ons heen hebben toch ergens een vluchtweg nodig uit dit leven? Het zij in te veel drinken, in uitspattingen, in vloeken. Is dit het dan? En een collega met een grote mond, die gewoonlijk sceptisch doet, krijgt kanker. En hij bibbert als een rietje. Heeft ook onze tijd niet een boodschap van redding en behoud hard nodig? Wat is het evangelie dan een bijzondere boodschap? Als je doodgaat, is het leven niet over, maar komt er meer. Houd je getuigenis dan maar dicht bij jezelf en vertel over de hoop die in je is. Het weten dat je behouden bent. Wat geeft dat een rust en vrede in je leven? Ook in diep trieste omstandigheden waar je zelf geen uitweg ziet. Dat je vertrouwen mag, het evangelie van God is een kracht tot behoud. God heeft het beste met mij voor. Je mag je dus je hele leven aan dat evangelie vastklampen. En klamp je dan dus niet vast aan bijvoorbeeld de dokter of de chirurg. U wordt ouder, de gezondheid gaat achteruit en alle ogen op de dokter. Hij moet me helpen, hij moet me hoop geven. Nee, het evangelie geeft hoop, geeft behoud, tot over de dood heen. Hoe zongen we het zojuist uit Psalm 84? Welzalig die uit uw kracht leeft. En in het volgende vers, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Dat geeft zoveel rust. Bij het ouder worden, bij het heenleven naar een operatie. Dus niet dat het niet belangrijk is dat we naar de dokter gaan om daar hulp van te verwachten. Maar wel dat we in eerste instantie onze hulp bij God zoeken. Dat dus over een kracht tot behoud. Dat brengt me tot slot nog een enkele minuut bij het laatste stukje wat ik wil behandelen. En dat is dat het een kracht Gods tot behoud is voor een ieder die gelooft. Paulus is als het ware een verkoper die het evangelie aan de man brengt. En nu heeft hij eerst zo kernachtig mogelijk dat product beschreven. Hij heeft dus verteld dat het een kracht is die door de geest in je leven werkzaam wordt. Dat het tot behoud is, zo prijst hij ons aan. Een heel omvattend, een levensveranderend product. En nu Paulus, wat kost het? Wat moeten we ervoor doen om daarbij te horen, bij die gemeente van jou? En Paulus zegt dan, dat evangelie, die goede boodschap, is voor een ieder die gelooft. U en jij kennen dat antwoord al. Dat hoort u waarschijnlijk zo ongeveer iedere week. Niet door je eigen werken, maar door het geloof wordt je behouden. En toch wil ik daar nog wel even bij stilstaan. Want begrijpen we ook precies wat met die uitdrukking bedoeld wordt. En zien we ook het bevrijdende van die uitdrukking in. Want wat geloven dan in ieder geval niet betekent, is het volgende. Dat God nu van ons vraagt dat we met ons geloof bij God komen. Kijk, heren, hier is mijn geloof. Nu zult u mij rechtvaardig verklaren. Nee, niet dus. Behouden, gerechtvaardigd worden door geloof, betekent dat je lege handen hebt en lege handen houdt, je hele leven lang. Je komt bij God niet aan met je goede werken, maar ook niet met jouw geloof. Want anders zou geloven weer een verdienste worden. Terwijl het indrukwekkende en ook het ontspannende juist is. Je wordt als zondaar uit genade gerechtvaardigd door God. Laat ik dat nog duidelijk maken met het voorbeeld van een pasje. Stel voor, ik heb een pasje. En het hebben van het geloof zou net zoiets zijn als het in het bezit komen van een pasje. Je streeft ernaar en eindelijk, je hebt het. Dit is dan mijn geloof. En met dit pasje kom ik straks de hemel binnen. Nee, want dan is het weer jouw bezit en jouw presteren. Maar geloven is juist genade. Vrij van elke verdienste en inspanning. Geloven is met lege handen alleen maar op Christus kijken, die voor ons het verzoenende werk heeft gedaan. Voor onze zonde is gestorven. Maar ergens van binnen zit bij ons toch die drive om in ieder geval met iets in je handen bij God en bij de hemelpoort aan te komen. Toch op zijn minst een pasje voor de zekerheid. Maar nee, door geloof behouden worden betekent dat je, als ik het zo zeggen mag, gewoon met je handen in de zakken naar de hemelpoort gaat. En als bij die poort naar je entreebewijs gevraagd wordt, mag je je handen uit de zakken halen en wijzen op die vriend Jezus Christus, die voor jouw zonde is gestorven en weer is opgestaan. En dat is voldoende. Welkom. Dat betekent het voor een ieder die gelooft. Precies ook zoals ik dat in een uitdrukking van Corrie ten Boom las. Die sprak een gebed uit. Heer, dank u dat u niet een groot geloof vraagt, maar een geloof in een grote God. Dat is het precies. Dank u wel dat u niet een groot geloof vraagt, maar een geloof in een grote God. Dat je steeds meer daarop gaat zien en daarop je vertrouwen stelt. En daarin mag groeien dat je weet, de Heer Jezus is ook voor mij persoonlijk gestorven. En dat is mijn enige zekerheid, mijn enige vastheid wanneer ik kom voor het oordeel van God. Tot zover vers 16 vanmorgen, gemeente. Was het droge dogmatiek? Veel te ouderwets? Nee toch? Nee, die eeuwenoude boodschap is nog steeds springlevend. Laten we het daarmee wagen in het leven. Met niets meer en niets minder. Leven uit het evangelie van het kruis van Christus, door de kracht van de Heilige Geest. En daarvan getuigen, zonder schaamte, tot aan zijn wederkomst en wij behouden zullen ingaan. Halleluja. Amen. met elkaar bidden, danken en ook voorbeden doen. De punten van dankzegging en voorbeden stonden op het mededelingenblad. Eén punt stond er nog niet op en dat is dat we ook zullen bidden voor familie de Jong Holster. De moeder van broeder de Jong is vrijdagavond op 91-jarige leeftijd overleden. Zij mocht bouwen op de belofte van de Heere God. Dat is ook iets om voor te danken. Maar we zullen deze familie ook in ons gebed opdragen als deze week ook begrafenis is. Laten we bidden. Heere God, we prijzen uw grote naam. We prijzen en loven u dat het vanuit uw kant evangelie is, goede boodschap. En dat we daar vanochtend naar mochten luisteren. Wat komt u dicht bij ons met een boodschap van heil, van redding. En wat een ontspanning, wat een vreugde dat het van onze kant geen goede werken vraagt, dat we dat zelf moeten verdienen. Maar u geeft het ons uit genade wanneer wij op u vertrouwen, wanneer wij onszelf verloochenen en op u zien. Dank u wel voor het rijke evangelie. Dank u wel dat u ons dat aanbiedt. Heren, we loven en prijzen daarvoor uw grote naam. Dat u niet vraagt om een groot geloof, maar om een geloof in een grote God. Wijst er ons ook praktisch steeds de weg in het leven van elke dag om dat weer te ontdekken. Hoe we ons leven mogen inrichten en het leven dat gericht is op een grote God. En dat daar zijn vertrouwen op stelt. Wat bidden we dat in het bijzonder voor hen die het moeilijk hebben. We bidden u voor weduwen en weduwnaren, voor wezen. Dat zij uw kracht mogen ervaren en ondersteuning bij het gemis en bij het alleen zijn. Wat kan het de gang van het leven hier op aarde een moeilijke weg zijn? Wat kan dat bij het begin van iedere dag weer een last zijn die op de schouders drukt om überhaupt de dag door te komen? Heer, wilt u dan het lichtpunt in het leven zijn, de steun en het houvast, het vertrouwen dat u er bent, ook wanneer we het niet voelen. Heer, zo bidden we ook om kracht voor dominee van de Schaaf. Sinds na een val zijn heup gekneusd heeft. Dank u wel dat we ook van hem mochten horen dat hij echt het verwacht van uw genade, van uw kracht. Dat hij van kracht tot kracht steeds voort mag gaan. Wat een geheim is dat, wat een houvast is dat in het leven. Al nu in dit leven. We bidden en smeken u, geef hem dan ook elke dag genoeg kracht voor die dag. Zodat hij in de moeite van het leven en van het ouder worden toch mag getuigen van een diepe vreugde, van het kennen van u en van een leven vanuit uw evangelie. Geef hem daarvoor de kracht. Dat bid u als gemeente. Geeft u ook kracht aan hen die met de dood geconfronteerd zijn. Als de zus van zuster de Ruiter na zo'n jarenlang ziekbed is overleden. Als ook de moeder van broeder B. de Jong is overleden. Heren, dan is het ook zo aangrijpend om te zien wat de zonde en daarmee de dood in het leven uiteindelijk teweeg brengt. Dat we afscheid moeten nemen en elkaar hier op aarde definitief moeten achterlaten. Heren, wat is de macht van de dood dan groot? Maar heren, wat een troost dat de overleden zusters hun steun en houvast in u vonden. En dan weten we dat de Heer Jezus gezegd heeft. Wie in mij gelooft zal niet meer sterven. Heren, is de dood alleen maar een overgang naar een verheerlijk leven. Wat een diepe troost is dat in het verdriet. Geeft u uit dat evangelie de troost aan de nabestaanden. Ook als het straks zeker na het begraven soms zo de leegte en het gemis op de achterblijvende familie kan vallen. Het zo'n zeer moeilijke weg kan zijn om zonder die geliefde verder te gaan. We bidden u voor het geheim van uw kracht, voor de nabestaanden, ook uit onze uit deze gemeente. Heren, we danken u met familie Notenboom dat hun dochtertje Sietske inmiddels vrijdag zelfs uit het ziekenhuis naar huis mocht gaan, omdat ze de koorts toch onder controle hopen te hebben. Wat zijn het ongelooflijk heftige weken geweest, waarin dat jonge leven, waarin Sietske zelfs de dood in de ogen heeft gekeken. Heren, maar u heeft leven willen sparen. We danken u daar zeer hartelijk voor. We bidden ook om uw bescherming en verdere kracht als er gehoopt en gebeden en we ernaar verlangen dat ze ook steeds verder zal opknappen en het ergste achter de rug is van het virus. Wat beseffen we dan weer dat het leven van u afhankelijk is. We danken u er zeer hartelijk voor dat u het leven heeft willen sparen en wilt u ook de persoonlijke God in het leven van Sietske worden, die niet alleen in ziekte, maar ook als ze gezond zou hopen te worden, dat ze dan volledig een leven zal leiden dat op u vertrouwt, in gezondheid en in ziekte. We danken u ook voor hen die een baby mochten ontvangen, voor de geboorte van Yvonne van Blijdeveen. Dank u wel dat het gezin met dit wonder heeft willen verblijden. Zegent u hen en hun kind. We bidden ook voor zuster Van Ooyen, Van Ooyen de Leeuw, waar we de bloemen groet aan geven. Wilt u haar ook in het ouder worden nabij zijn. Heren, we vragen u zo heel veel. Maar wat moedigt u ons ook daartoe aan? Dat we u als een vader mogen aanroepen en dat wij als kinderen ons leven voor uw aangezicht brengen. Ook naast onze lofprijzing en onze dankgebeden, ook onze voorbeden en onze zorgen. Heren, wilt u in Christus Jezus die gebeden horen en verhoren? Dat bidden en danken we u in Jezus' naam. Amen. En is er nu ruimte voor de collecte. En aansluitend zingen we ons slotlied uit de oude berijming, Psalm 40, vers 5. Uw heilleer worden mij alom verbreid. Ik bedwing mijn tong en lippen niet. Thank you. Laten we van hier gaan met een gebed om Gods zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen.